Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, is in de naam van de Zoon die zondaren verlost en is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid, uw trouw, wordt op de aarde de glorie toegebracht. Psalm 89, vers 3. Openen deze middag het woord van de Heere in het boek van de psalmen en we lezen uit psalm 40, vers 1 tot en met 6 en vers 12 tot en met vers 18. Schriftlezing vormt psalm 40, vers 1 tot en met 6 en vers 12 tot en met vers 18. Daarna zingen we uit psalm 115, het vijfde en het zesde vers, een oproep om op de Heere te vertrouwen. Psalm 115, vers 5. En vers 6, en daarna belijden wij het geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen. We lezen nu eerst uit psalm 40. We laten het woord van de Heer als volgt, een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht, en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere, mijn God, Veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Vers 12. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. Ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Heere, kom mij spoedig te hulp. Laat samen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil liefhebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de verkondiging vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 40, wel de eerste verse van vers 5. Psalm 40, vers 5a. Daar luidt onze tekst: welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en vragen om zijn zegen. Grote en barmhartige Heere in de hemel, wat bent u goed voor ons, dat we op deze laatste zondag van dit kalenderjaar opnieuw hier in het huis van u mogen zijn. Hier waar het licht mag zijn. Buiten is het donker, letterlijk, ook figuurlijk. Heere, laat hier het licht schijnen. Het licht van uw lieflijk aangezicht. Laat hier het licht schijnen van uw evangelie. En laat die stralen ons hart mogen verwarmen. En geef dat we zo onder uw zegen een goed moment samen mogen hebben. En dat we zo weer de donkere wereld in mogen om zo ook tot een licht te zijn. Om tot zegen te zijn voor anderen. Heere, wij komen tot u met lege handen. Wij weten ons afhankelijk van u en van uw zegen. Als u er niet bij bent deze middag, dan zal het goed zijn dat we elkaar mogen zien en elkaar mogen ontmoeten. Maar dan zal het ons geen voordeel opleveren. En daarom, o God, kom in ons midden. Wees erbij met uw Heilige Geest. Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u ons opzoeken met uw genade, met uw liefde? Hier in de kerk. Maar ook als we thuis meeluisteren. Heren, wij kunnen niet zonder uw leiding. Wij kunnen niet zonder uw zegen. Aan uw zegen is echt alles gelegen. En daarom naderen we voor uw aangezicht, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging. Voordat we uw woord verkondigen. Heere, geeft u ons de woorden in de mond. Heere, geeft u ons de juiste luisterhouding en wilt u dat wat ons kan hinderen in het onbevangen luisteren naar uw woord, wilt u dat alstublieft wegnemen van ons? Wilt u dat opruimen? Er kan zoveel zitten wat een barrière voor ons kan vormen om uw evangelie te horen, om uw stem te horen, om uw woord te ontvangen. Wilt u het opruimen? En geef dat als we ons nog altijd ten diepste verzetten tegen u, dat we ons verzet opgeven. En dat uw evangeliewoord mag klinken, mag raken en mag haken in ons hart. Dat het vrucht mag dragen. Van geloof en van bekering. Als we u, Heere, mochten leren kennen. En als we door het geloof aan u verbonden zijn geraakt. Dat we dan ook mogen groeien in de verwachting van u. Dat we dan ook mogen toenemen in de kennis van u. Wilt u ons, Heere, als we achterop zijn geraakt. Als we verachterd zijn in de genade. Wilt u ons dan weer genadig dichtbij trekken. Geef dat de vlam van het geloof dan weer mag gaan branden. Wilt u zo in ons midden zijn als één die dient. En geef dat er zo een woord mag zijn voor ons allemaal. Voor de kinderen. Voor de jongelui. Voor de ouders. Voor de ouderen. Voor studenten. En voor hen die nog in het arbeidsproces actief zijn. Voor hen die tobben met gezondheidsklachten. Voor hen die moeite en verdriet kennen. En misschien ook wel juist in deze dagen zich eenzaam weten. Als we zien op wat we missen, als we zien op geliefden die ons zijn ontvallen door de dood. Geeft u een woord voor ons als we juist veel voorspoed kennen en er blijdschap in ons leven is. Geeft u een woord, Heere, voor ons allemaal. Als we u kennen, niet kennen. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. Vermaan, roep terug. Troost, bemoedig, verbind aan u. En houdt u de boze. De tegenspeler van u, de tegenspeler van ons als het goed is, houdt u hem ver bij ons vandaan. En vervul onze harten. Vul onze levens met uw liefde. Heer, we bidden u voor het werk in uw koninkrijk. Wilt u de universiteit zegenen, allen die daar een plek mogen hebben. Zij die doseren, zij die onderwijs mogen ontvangen. Geef dat de universiteit in Apeldoorn tot rijke zegen mag zijn. We bidden u voor het werk wat mag gebeuren op straat. Voor de maaltijd die gehouden zal worden. Voor de contacten die er mogen zijn met buitenkerkelijke. Zegent u ons in die contacten. En geef dat we op het juiste moment iets mogen laten zien, iets mogen laten horen. Van uw liefde en van uw genade en van uw betrokkenheid op ons leven. Heer, we bidden u voor het werk wat mag gebeuren op de zendingsvelden. In zoveel verschillende situaties mag het evangeliezaad gestrooid worden. In het koude Siberië, in het warme Afrika. Heer, de context is soms heel verschillend. Maar we hebben allemaal datzelfde nodig. Dat is de vergeving van onze zonden. Staan op dat fundament dat u gelegd hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het kind van Bethlehem. En Heere, wilt u ons gebruiken als een middel in uw hand en wilt u al het werk zegenen in uw koninkrijk. Heere, denkt u aan onze vervolgde broeders en zusters. Wilt u aan hen gedenken. In het bijzonder aan hen die opgesloten zitten. Die van hun vrijheid beroofd zijn. Die vastzitten tussen vier muren. Heere, wilt u als de deur dicht is geslagen van hun huis, als de deur dicht is geslagen in het slot van hun gevangenis, wilt u een deur open naar de hemel? Dat ze mogen ervaren dat u erbij bent. Wilt u bemoedigen en vertroosten, volharding geven? Denkt u ook aan familieleden die achterbleven, die zich vaak zoveel zorgen maken? Wilt u ook hen niet vergeten in uw trouwe zorg? En wilt u ook aan vervolgers gedenken? Eens greep u Saulus, een vervolger, in zijn nek. En u bracht hem tot stilstand. U bracht hem op de knieën. En Heer, u bent toch nog diezelfde God. Wilt u ook vandaag nog wonderen doen? En ook onder vervolgers uw koninkrijk uitbreiden? Heer, wij slaan onze ogen vanmiddag tot u omhoog. Om het van u te verwachten, in ons zingen, in ons bidden, in ons spreken, in ons luisteren, in ons geven van de gaven, wilt u ons zegenen zoals we hier bij elkaar zijn. We belijden het u vanmiddag, dat we dat niet verdiend hebben. Er is alle reden voor u om uw gezicht bij ons vandaan te draaien. Er is alle reden bij u om uw toorn, om uw gramschap over ons uit te gieten. We hebben geen rechten, Heer. We kunnen ook geen rechten laten gelden. Maar zie ons dan alstublieft aan in de Zoon van uw ontferming. En bedient u ons zo. En wilt u ons zo genadig zijn vanuit het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Heer, dat is onze pleitgrond. Wilt u ons zo aanzien en ons genadig zijn. Wilt u ons zo aanspreken? Wilt u ons zo genadig bij de hand vatten en achter u aantrekken? Wilt u zo onderwijs geven? Kom zo in ons midden en verheerlijkt u uw naam, dat we samen een goed moment mogen hebben, een dienst ter ere van u. Hoort u zo naar ons gebed, aanvaardt u onze dank, voor al uw goede zorg aan ons betoont. Wees onze God van nabij. We bidden het u in de vergeving van al onze schulden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit de Psalm 38. Psalm 38. Het 17e en het 18e vers. Want o Heer, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. En ik heb mijn smart en onvermogen steeds voor oog. Vers 17, vers 18 en ook de laatste twee versen 21 en 22. We zingen straks als antwoord op de verkondiging uit Psalm 40, het tweede vers. Wel hem, wel zalig hem die het opperwezen kinderlijk mag vrezen, mag liefhebben en op hem zijn vertrouwen stelt. Psalm 40 en daarvan het tweede vers. Gemeente, jongelui, ja, je kunt een bucketlist hebben. Een lijstje met dingen die je nog heel graag wil doen, wil meemaken voordat je sterft. En sommigen zeggen ja, als ik mijn bucketlist, mijn verlanglijstje heb afgewerkt, nou ja, dan is mijn leven pas geslaagd. Ik wil nog dit doen, ik wil graag nog dat doen, ik wil graag dit nog meemaken. En dan, ja, dan ben ik een gelukkig mens en dan kan ik sterven. Nou, weet je wat David zegt in onze tekst? Weet je wanneer je leven pas echt geslaagd is? Weet je wanneer je pas echt gelukkig bent, zalig bent en kunt sterven? Dat is als je je vertrouwen op de Heere stelt. Ja, maar waarom zegt David dat? Wanneer zegt David dat? Wat bedoelt hij ermee? Wat kunnen wij daarvan leren? Daar gaan we naar luisteren deze middag. En het thema is zalig wie op de Heere vertrouwt. Zalig wie op de Heere vertrouwt. We letten op twee gedachten. Wanneer David op de Heere vertrouwt en waarom David op de Heere vertrouwt. Dus wanneer en waarom. Ja, misschien dat jij dat ook wel eens afvraagt. Wat is nou echt geloof? Nou, onze tekst wijst de kern aan, dat is op de Heere vertrouwen. Wat dat is met lege handen naar de Heere toe gaan. Dat is schuilen bij Hem. Dat is de toevlucht nemen onder Zijn vleugels. Dat is je aan Hem toevertrouwen, geheel en al. Dat is Hem betrouwbaar achten. Echt gelukkig ben je. Welzalig. Ben je als je op de Heere vertrouwt? En nee, dat is niet zomaar een gedachte van David. Die gedachte vind je in de hele Bijbel terug. Als je alleen al de zaligsprekingen langs gaat in het psalmenboek, dan is het opvallend dat van de 26 zaligsprekingen er zomaar een aantal tussen staan die mensen gelukkig prijzen, zalig prijzen die op de Heere vertrouwen. Onze tekst komt uit Psalm 40. Maar in Psalm 2 en in Psalm 34 en in Psalm 84 kom je ook een zaligspreking tegen. Een zaligspreking over mensen die op God vertrouwen, die schuilen bij Hem. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Wanneer zegt David dit? David zegt dit als hij het heel moeilijk heeft. Wat is er dan aan de hand? Nou, dat vertelt David in het tweede gedeelte van de psalm vanaf vers 13. Dan zegt hij, rampen niet te tellen, die hebben mij omvangen. En David, hij maakt dat dan in het vervolg heel concreet. Want wat is de situatie? David zegt in vers 15 dat hij achterna wordt gezeten. Er zijn mensen die het op zijn leven gemunt hebben. Die hem naar het leven staan en die maar één ding hopen. En dat is dat David ten onder gaat. Ze willen David uit de weg ruimen. Ik denk dat de meeste van ons, of misschien wel wij allemaal, niet weten wat dat moet zijn. Dat moet heel beangstigend zijn, dat als mensen achter je aan zitten, met maar één bedoeling om je te doden, dan leef je voortdurend in angst en onzekerheid. Zal ik vandaag misschien vallen en gedood worden en gepakt worden? Dan ben je, jongens en meisjes, te vergelijken met een prooi. Die achterna wordt gezeten door een roofdier. Ja, zo'n roofdier heeft maar één bedoeling en dat is die prooi pakken, verslinden, grijpen, doden. En ja, dat doet wat met je. Die spanning, die angst, die zuigt je leeg, maakt je moedeloos, kwetsbaar. Dat zegt David ook in het slot van vers 13. Hij zegt, mijn hart heeft mij verlaten. Daarmee zegt David, ik heb geen moed, geen kracht meer. Ik zie het niet meer zitten. Ik kan niet verder. In vers 18 zegt hij, ik ben er ellendig aan toe. En in het slot van dat vers zegt hij, en daarom, o God, wacht nou niet langer. En in vers 14, Heere, kom mij spoedig te hulp. Dus David, die bevindt zich in heel moeilijke omstandigheden. En als David dat op zich in laat werken, denkt hij terug aan een eerdere situatie. Een poos geleden, ja, toen zat hij ook klem. Het was alsof hij in een diepe put zat. Een diepe kuil. Dat beeld gebruikt David in vers 3. En hé, jongens en meisjes, als David het heeft over een diepe kuil, dan heeft hij het niet over een kuil die jij misschien wel eens vroeger gegraven hebt in de zandbak waar net een emmertje in past. Dan heeft hij het niet over een kuil die jij misschien wel in de tuin hebt staan waar de trampoline is ingegraven. Dan heeft hij het over een veel diepere put, een veel diepere kuil. Als je in die put komt, dan kom je er in eigen kracht niet uit. Weet je wie er in zo'n kuil, zo'n put geworpen werd? Dat weet je wel, toch? Jozef, die werd door zijn broers in zo'n diepe put gegooid en hij kon er in eigen kracht niet uitkomen. En Jeremia werd in zo'n diepe put gegooid door mensen die van hem af wilden, die niet langer meer naar zijn preken wilden horen. En in die put waar Jeremia werd ingeworpen, stond allemaal modder. En wat gebeurde er? Jeremia werd langzaam naar beneden getrokken, als lag hij in een moeras. Nog even en hij zou stikken. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest voor Jeremia. En het is alsof David in zo'n put is terechtgekomen. Niet letterlijk, figuurlijk. En precies, wat doet hij dan? Nou, precies hetzelfde als de vorige keer toen hij het zo moeilijk had. Hij vertrouwt op de Heere. Hoe merk je dat? Waar zie je dat aan? Aan dat wat David doet, aan dat wat hij zegt. Vers 14. Heere, kom mij spoedig te hulp. Vers 18. U bent mijn helper, mijn bevrijder. Wacht niet langer. Het is David die vertrouwt op de Heere door de toevlucht te nemen tot zijn God. Door onder zijn vleugels te schuilen en te zeggen, ik moet het hebben van u alleen, o God. Dat zou zomaar kunnen dat u vanmiddag iets herkent van die moeitevolle omstandigheden van David. Er zijn zorgen. Voelt je eenzaam. Je bent verdrietig. Er zijn spanningen op je werk of in het gezin. In het huwelijk. Of je verleden achtervolgt je. En het beknelt je. Het is crisis. En je weet gewoon niet hoe je verder moet. Je bent somber, je bent leeg en zwak, vermoeid en belast. Het is alsof je naar beneden wordt getrokken. Je kunt in de put zitten, ook al zit je in de kerk. Wat doe je dan? Probeer je dan jezelf overeind te houden? Stel je vertrouwen op je eigen kracht, je eigen uithoudingsvermogen? Vertrouw je op jezelf? Vertrouw je dan vooral op mensen om je heen? Of zeg je heel gelaten, nou ja, het komt zoals het komt, het gaat zoals het gaat. Of ga je klagen met Jacob en zeg je, al deze dingen zijn tegen mij. Ben je boos, ben je opstandig? Dat kan, hè? Wat ik maar wil zeggen vanmiddag, gemeente, dat is dat als we in moeitevolle omstandigheden verkeren, dat het dan echt niet zo vanzelfsprekend is dat we dan op de Heere vertrouwen. Je wilt toch het liefst je eigen boontjes doppen. Toch? Je wilt net als dat jonge kind op eigen benen staan. En ja, naar mensen toe mag dat. Maar naar God toe is dat levensgevaarlijk. Er is bij mij die neiging van binnen. Dat als ik in moeitevolle omstandigheden verkeer, om dan niet op God te vertrouwen, maar hem ter verantwoording te roepen. Hem de schuld te geven van alles. Maar wat doet David? Hij vertrouwt op de Heere. Herken je dat? Dat je met alle moeite en zorgen die je kent, dat je niet afwendt van de Heere, maar dat je ermee naar hem toe gaat, juist naar hem toe gaat. Dat je vertrouwen op hem stelt en dat je zegt, Heere, ik kan het allemaal niet overzien, ik weet het allemaal niet. Maar u wel, u overziet alle dingen, houdt u mij vast. Durf je de leiding van je leven in Gods handen te leggen, ook als het anders gaat dan gedacht en gehoopt. Nou, dat is de geloofshouding die bedoeld wordt in onze tekst. Welzalig de man, de vrouw, de jongere, die in moeitevolle omstandigheden op de Heere vertrouwt. Die niet in boosheid blijft hangen, in zelfbeklag, maar die vlucht tot de Heere en zegt van u is mijn verwachting. Maar dat is niet het enige dat speelt in het leven van David. David bevindt zich in moeilijke omstandigheden. Hij ziet het niet meer zitten, maar daar komt nog iets bij. David heeft ook last van zijn zonde. Hij weet zich schuldig voor God. Zijn ongerechtigheden klagen hem aan, grijpen hem aan. Kijk maar in vers 13. Mijn ongerechtigheden, zegt David, die hebben mij getroffen. En het zijn er maar niet een paar, zegt David. Nee, het zijn er machtig veel. David, die zegt, mijn zonden die zijn veel meer dan de haren van mijn hoofd. Nou ja, als David, jongens en meisjes, zo'n beetje kaal zou zijn geweest, dan zou het nog wel een beetje meevallen met zijn ongerechtigheden, met zijn zonden. Maar ik geloof niet dat David kaal is geweest, anders zegt hij het niet zoals hij het hier zegt. En als Absalom, zijn zoon, qua haarbos, qua haardracht, lijkt op zijn vader. Je weet wel, hè, Absalom met die grote lange haren komt vast te zitten in de takken van een boom, in de struiken. Nou, dan heeft David ook een flinke haarbos gehad. En David zegt, dat kan allemaal waar zijn. Ik kan heel veel haar op mijn hoofd hebben, maar meer dan de haren van mijn hoofd zijn mijn zonden. David weet zich schuldig voor God. En hij beseft, ik kan niet voor God recht overeind blijven staan. Als hij het oordeel moet vellen over mijn leven, dan is het oordeel helder en duidelijk. Je bent des doodschuldig. En ja, het zou zomaar kunnen dat David door eigen schuld, door zijn zonde in die moeitevolle omstandigheden is terechtgekomen. De dichter zegt daar in deze psalm niet iets over. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, David, hij beseft, ik heb de vaste grond niet onder mijn voeten. Het is alsof ik in een put met modder ben terechtgekomen. En ik ben aan het zinken. Ik ga naar beneden. Ik word naar beneden gezogen. En wat doet David? Hij vertrouwt op de Heere. En hij zegt, kom mij spoedig te hulp. Want u bent mijn bevrijder, mijn helper. Wacht niet langer. Of zoals hij het zegt in Psalm 38, we zongen dat, hè. Heren, ik ben aan het zinken in die put. En ik ben ieder ogenblik gereed. Ik heb mijn smart, mijn onvermogen voor ogen. Ik kom er niet uit in eigen kracht. Ik ben vanwege mijn zonde, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Herken je dat? Dat je zonde je te neerdrukken. Kijk, ja, wij zijn allemaal zondige mensen. Wij zijn mensen die van God zijn afgevallen. Die leven buiten het paradijs. En ik geloof, als ik het je zou vragen, dat iedereen vanmiddag wel zal zeggen, ja, wij zijn zondaar. Dat geldt ons allemaal, maar ja, dat geldt dan ook mij. Maar mag ik eens vragen, beleef je dat ook zo? Heb je er wel eens last van? En het kan ook na ontvangen genade. Zoals dat hier bij David het geval is, dat je moet zeggen, ja, ik sta schuldig voor God, want ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik ben biddeloos geweest, lauw geweest, ik heb onreine gedachten gevoed. Ik ben te weinig op de hoede geweest voor de listen van de boze en ik heb me door hem mee laten voeren. Een bepaalde boezemzonde, die heb ik gekoesterd. En nu trekt het mij naar beneden. Heb je er wel eens last van dat je zondig bent? Lijk je op David hier in Psalm 40? Of lijk je meer op die andere man, die fariseer? Die luistert naar de naam Saulus van Tars. David die zegt in vers 13, mijn ongerechtigheden zijn zoveel, ik kan ze niet overzien. En Saulus die zegt, ongerechtigheden? Ongerechtigheden? Bij mij? En dat terwijl die bezig is met de wet van God. Die wet die onder andere de functie heeft om je zonde voor God bloot te leggen. Maar Saulus zag die niet. Weet je waarom niet, jongens en meisjes? Omdat die wet voor hem als een slapende leeuw was. Die wet die leefde niet voor hem. Nou ja, ik weet niet of jij bang bent voor een slapende leeuw. Maar ja, slapende leeuw kun je nog wel hebben, hè? Maar wat als die leeuw wakker wordt? Als die opspringt? Als die je aankijkt? Als die je wilt grijpen, wil verslinden? Ja, dan wordt het een ander verhaal. En zo verging het Saulus. Die wet van God werd ineens levend voor hem. Die leeuw sprong op en toen zag hij het opeens. Ik kan met mijn vermeende onberispelijke leven niet voor u bestaan. Ja, dat gebeurt als de Heilige Geest je confronteert met je zonde. Nou, hoe reageer je dan? Als je eerlijk je zonde onder ogen wil zien en die niet wil wegmoffelen onder het vloerkleed. Vertrouw je dan op God? En zeg je dan, Heere, ik ben wel ellendig, doe er niks van af. Maar help mij, wees mij genadig, u bent mijn verlosser, mijn bevrijder. Nou, dat is niet de houding die wij van huis uit hebben, hè. Van nature schuilen we niet bij God. Dan houden we ons eigen ik in stand, zijn we hoogmoedig. Dat woord valt niet voor niks in het verlengde van onze tekst in vers 5, dat woordje hoogmoed. Dan houden we onszelf op de been, dan wenden we ons af van God. Dus je wordt geconfronteerd met je zonde en je vlucht niet naar God, maar je loopt gewoon bij hem vandaan. Ja, of, dat kan ook, dat je jezelf probeert te verlossen. En je probeert jezelf uit die modderige kuil omhoog te werken. En je roept het naar God. Maar ik zal u eens laten zien dat ik het echt heel serieus meen. Ik zal het u laten merken aan mijn gebed. Ik zal heel vroom worden. Ik zal me goed mijn best doen voor u. Ik beloof dat ik... Is dat vertrouwen op de Heer? Dat is vertrouwen op jezelf. En ook na ontvangen genade is dat een valkuil, hè? Dat je jezelf weer wilt gaan bewijzen voor God. Want het ligt ons niet om als een arme zondaar aan de voeten van Christus te komen. Dan moet je je eigen failliet onder ogen zien. Dus ja, je kunt weggaan als je geconfronteerd wordt met je zonde gewoon bij God. Je kunt zelf gaan proberen die zonde weg te krijgen. Ja, je kunt ook, als je in de kuil bent terechtgekomen in zo'n diepe put, je kunt er ook gewoon blijven liggen. Dat je net als Kain zegt, ja, mijn zonde is nu groter dan dat God ze zal vergeven. En de duivel die komt dan ook nog eens op bezoek en hij fluistert in je oor. Ja, je bent de verkeerde weg opgegaan, hè? Nou lekker doorwandelen nu. Denk je nou echt dat jij nog bij God mag komen? Het is niet de eerste keer dat je dat paadje koos, maar het was de 98ste keer al, hè, weet je? Want hij wil niet dat je je vertrouwen stelt op de Heer. En wat kun je dan doen? Dan kun je zomaar gaan opsluiten in je eigen schaamte. En nou zegt David, nou zegt de Heilige Geest vanavond tegen ons, maar dat moet je nou niet doen. Want zalig ben je ondanks dat alles je aanklaagt. Zalig ben je dat ondanks dat alles je beschuldigt. Toch naar de Heer toevlucht. Je vertrouwen stelt op hem. En zegt, Heer, het is waar. Ik doe er niks van af. Ik ben ellendig. Maar denk aan mij. Help mij. Red mij. Mijn geweten klaagt me aan dat ik tegen uw geboden gezondigd heb. Maar nochtans. Vertrouw ik op u, o Heer. Ik verwacht het van u. David vertrouwt op de Heer. Wanneer? Als hij het moeilijk heeft. Als hij niet weet hoe het verder moet. Als hij geconfronteerd wordt met zijn zonde. Dat is de situatie van David. En als wij in diezelfde situatie zitten, dan mogen deze woorden een aansporing voor ons zijn om ook de toevlucht te nemen tot de Heer. En net als David, ons vertrouwen te stellen op de Heer. Maar, er staat niet in onze tekst, welzalig de man die in moeitevolle omstandigheden op de Heere vertrouwt. En er staat ook niet welzalig de man die, als die last heeft van zijn zonde, als die geconfronteerd wordt met zijn ongerechtigheden, op de Heere zijn vertrouwen stelt. Staat er niet bij. En dat is niet voor niets. Want de Heer is elke dag ons vertrouwen waard. In allerlei situaties. Onze tekstwoorden, die staan in de onvoltooid verleden tijd. Zalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Vertrouwen op de Heere, dat is een levenshouding. Nou, wil je zo vertrouwen op de Heere? Op hem steunen? Bij hem schuilen? Ook in alle alledaagse dingen? Hoe studeer je? Hoe ga je naar je werk? Hoe voed je je kind op, je kinderen op? Hoe neem je je medicijnen in? Hoe ga je naar de kerk? Hoe leef je naar een huwelijksdag toe? Mag er die grondhouding zijn bij alles wat je doet, bij alles wat je laat van het vertrouwen op de Heere? David zegt, als ik 's morgens wakker word in Psalm 63, en bij het gloren van de nieuwe dag, dan stel ik mijn vertrouwen op de Heere. Dan is hij mijn toeverlaat. David vertrouwt op de Heere. Ja, maar waarom eigenlijk? Waarom? Onze tweede gedachte. Waarom David op de Heere vertrouwt? Waarom vertrouwt David op de Heere? Nou, heel eenvoudig. Omdat de Heere te vertrouwen is. Punt. En dat weet David. En wat doet hij? Hij kijkt omhoog. En hij stelt zijn vertrouwen op de Heere. Ja, zet u onder die naam in onze tekst maar een dikke streep. David die weet dat de Heere Heere is. En dan wordt zijn naam geschreven met allemaal hoofdletters. En ja, die naam zegt alles. Dat is de naam waarmee God zich bekend heeft gemaakt aan Israël, aan Mozes. Ja, David die zit hier in Psalm 40 vast. Maar toen, destijds, lang geleden. Toen zat het volk Israël vast. In Egypte. Daar waren ze gevangenen, slaven. En Mozes die werd geroepen door God om het volk uit Egypte te leiden. Maar hoe zou hij dat kunnen? En hoe zou het volk Israël, dat daar onder de hand van de farao aan het zuchten was, hoe zou Israël bevrijd worden uit Egypte? Hoe dat kan? Wacht, zegt God. Hier ben ik. Dit is mijn naam. Heere. Die naam zegt, ik ben erbij. Die naam zegt, ik zal leiden. Die naam zegt, kom maar, bij mij mag je schuilen. Die naam zegt, bij mij kun je schuilen, want mijn macht, die is groot en mijn trouw zal nooit vergaan. En dat bleek ook wel, hè? En David weet dat. Kijk maar in vers 12. David, die heeft vertrouwen op de Heer, hè? Vers 12 zegt hij, Heere, u. En dat staat er met nadruk, hè? U, die Heere bent. Weer geschreven met allemaal hoofdletters die naam, hè? U. U die Heere bent, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. En u zult mij uw goede tierenheid, uw onwankelbare liefde, uw trouw, die zal mij voortdurend beschermen. Dus het vertrouwen van David op de Heere is gebaseerd op wie de Heere is. Als God Heere is, trouw is, genadig is, goed is. Ja, maar dan is er hoop in moeitevolle omstandigheden. Dan is er hoop als je het zelf niet kunt overzien. Dan is er hoop als de zonden je aanvliegen. Dan zalig de man die zijn vertrouwen op de Heere stelt. David kijkt dus omhoog. Ja, maar David kijkt ook nog terug. Ook in zijn eigen leven. En dat doet hij vooral aan het begin van de psalm, in de versen 2 tot en met 4. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij ook wie de Heere voor hem is geweest. En dat maakt hij duidelijk door allemaal werkwoorden te gebruiken. Je zou eens moeten tellen, jongens en meisjes, die werkwoorden in de versen 2 tot en met 4. Moet je eens meekijken. David die zegt daar wie de Heere voor hem is geweest. Hij zegt, hij boog zich naar mij toe. Hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit de modder. Hij zette mijn voeten op een rots. Ik kreeg vaste grond onder de voeten. Hij maakte mijn schreden vast. Ik kon weer verder. Hij legde mij een nieuw lied, een lofzang in de mond. Dus waarom stelt David zijn vertrouwen op de Heer? Omdat hij Heere is, trouw, genadig, geduldig, liefdevol, barmhartig. En dat weet hij uit zijn eigen leven. Zeg, waarom zou jij je vertrouwen op de Heere stellen? Omdat hij ook vandaag nog Heere is, trouw, genadig en goed. Zo maakt de Heere zich toch bekend aan ons. Zo komt hij toch naar ons toe aan het begin van elke kerkdienst. Zo kwam hij misschien wel naar je toe toen je gedoopt werd en als klein babytje het teken en zegel van Gods verbond ontving. Toen kwam God naar je toe als de God van alle genade. En dat is zo'n onbeschrijfelijk wonder, hè? Dat de Heere tegen zondige mensen zegt, die bij hem vandaan zijn gelopen, die hem op zijn liefdeshart hebben getrapt, dat God tegen hen zegt, ik ben Heere. Betrouw, ik vergeef je zonde, ik leid je, ik draag je, ik zorg voor je, zo'n wonder dat God zijn gezicht niet voor mij wegdraait en mij niet zijn toorn geeft die ik verdiend heb, maar dat hij zijn genade wil geven. Weet je hoe dat kan? Dat God Heere is, trouw, genadig. Dan moet je doorbladeren naar het Nieuwe Testament, naar Lucas 2. En want daar in Bethlehem. Daar zie ik dat hij Heere is, trouw aan zijn belofte. Goed en genadig voor zondaren. Dacht u niet dat deze psalm in hem, het kind van Bethlehem, vervuld is? Hij, de grote zoon van David. Hij werd in een kuil geworpen. En hij zonk weg. In de modder. We beleden het vanmiddag. Is neergedaald tot in de hel. En toen riep hij, omvangen door rampen, meer dan die van David. Omvangen door droefenis, door angst. Maar toen was er geen helper voor hem. En vers 8 zegt, daar koos hij nou vrijwillig voor. Waarom? Om zo zondige mensen in Utrecht op te kunnen zoeken. Het eeuwige leven te kunnen geven. De Heere die zijn zoon gaf, die heeft niet onze ondergang op het oog, maar ons eeuwig behoud. En daarom, als je daar nog aan twijfelt, kijk dan vanmiddag eens omhoog. Zeg eens, is hij je vertrouwen niet waard? En kijk eens terug in je eigen leven. We zijn bijna aan het einde gekomen van een jaar en dan kunnen we terugkijken op een bijna vervlogen jaar. Dan kun je zeggen, oh ja, dat is geweest. Je kijkt de eindejaarsbijlagen door en je haalt misschien persoonlijke herinneringen op. Wat kunt u zeggen van het jaar 2018 of van eerdere momenten? Toen hielp hij mij. Toen beschermde hij mij. Toen troostte hij mij. David kan die momenten aanwijzen. Toen redde u mij, kunt u dat ook zeggen? Toen heeft hij mijn voeten gezet op de rots Jezus Christus. En toen trok hij mij achter zich aan door zijn geest. En toen trok hij mij uit het donker tot zijn licht. En zijn woord vond weerklank in mijn hart. En ik gaf me over aan hem en hij verzadigde mij aan zijn tafel. Blader eens in je levensboek. Is hij niet trouw geweest? Goed en genadig? Mag je hem kennen? Nou, is hij dan je vertrouwen niet opnieuw waard en steeds meer waard? Want zo eer je toch de Heere? Als je de Heere hebt leren kennen, dan is hij toch al je vertrouwen waard. Of niet? Kijk, bij ons mensen hoeft dat niet zo te gaan. Als je iemand uit je klas leert kennen, jongens en meisjes, je gaat eens bij iemand spelen en je vraagt nog eens een keer iemand terug bij je. En je dacht, dat is best wel een heel leuk jongetje, een lief meisje, en misschien valt het dan best een beetje tegen. Dat kan. Dat je toch niet zo heel lief kunt spelen met die ander. Dat zou kunnen. Dat je misschien wel in de gemeente tegen iemand opkeek. Of in iemand in de familie en je leerde die ander beter en beter kennen. En je kwam erachter, nou ja, die ander heeft ook twee hele nare karaktereigenschappen. Maar dat kun je van de Here toch niet zeggen. Dat is bij de Here toch niet het geval. Hij is zo goed, zo genadig. Zo geduldig, zo trouw, zo betrouwbaar. Alles aan hem is gans begeerlijk. Wie één keer op hem heeft vertrouwd, die kan daar toch niet mee volstaan. Die heeft daar toch niet genoeg aan. Dan mag de tekst van vanmiddag ook een aansporing voor je zijn. Om opnieuw op hem te vertrouwen. Zoals we dat zongen met Psalm 115. U die de Heere vreest, vertrouw op hem. Trouwens, wat u goed voor ogen moet hebben. Dat is dat vertrouwen op de Heere niet allereerst een gevoel is. Dat is een activiteit. Hoor maar, welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Dat is een geloofsactiviteit. Dat is ook echt het toevlucht nemen tot hem die betrouwbaar is. Dat is omhoog kijken. Dat is die naam Heere spellen. Dat is terugkijken in het verleden naar Gods grote daden in de heilsgeschiedenis en in je eigen leven. Nou, ken je die geloofsactiviteit? Of zit je hier vanmiddag en zeg je, nou ja, ik vertrouw de Heer eigenlijk niet. Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat je hem niet goed kent? Want ja, als je iemand niet kent, kun je hem ook eigenlijk niet vertrouwen, toch? Jongelui, wie vertrouw je? Nou, dat zal iemand zijn die je goed kent en waarvan je weet, daar kan ik echt op bouwen. Als je dat weet, ja, dan durf je je over te geven aan die ander. Dan durf je je kwetsbaar op te stellen. Dan durf je iets te delen met die ander. Kijk, aan een wild vreemde geef je je autosleutel niet mee van het autootje wat je naar je rijbewijs kocht met je duur verdiende centjes, toch? Maar iemand die je echt kent, die je vertrouwt, die wel. En David, hij weet dat zijn God te vertrouwen is. Want David, die heeft het in deze psalm over de Heere als zijn God. Zo spreekt hij hem aan in vers 6. In vers 18. Heere, mijn God. Hij weet wie de Heere is. En daarom vertrouwt hij hem. Ken jij hem misschien niet echt? En stel je daarom je vertrouwen niet op de Heere? Geloof je misschien meer de leugen? Daar is het verlengde van onze tekst in vers 5 het over, hè? Geloof je misschien meer de leugen? De leugenspreker. Satan. Die niet wil dat je op de Heere vertrouwt. En die het zaad strooit van de wantrouw. Het zaad is al heel oud. Dat strooide hij al in het paradijs, in het hart van Adam en Eva. Zeg, heeft God tegen jullie gezegd dat? Ah, je moet hem niet vertrouwen, joh. Het zaad is al heel oud. Maar het is ook nog steeds heel kiemkrachtig. Houdt hij je misschien in de greep? Nou, vraag dan vanmiddag om de leiding van de Heilige Geest. Dat is de goede geest. Zodat hij het juiste zicht zal geven op wie de Heere is. Zodat je David gaat bijvallen in zijn vertrouwen op de Heere. Daar hoopt David op. Dat zegt hij in vers 4. Dat velen met hem zullen vertrouwen op de Heere. En daar is de Heere vanmiddag op uit. Welzalig, echt gelukkig ben je. Als je vertrouwen op de Heere stelt. Ja, zegt u, ik zal me niet groter voordoen dan ik ben. Ik vind dat bar lastig, vertrouwen op de Heere. Er is soms zo weinig vertrouwen bij mij. Ik wantrouw God zo snel. Ik ben gewoon geneigd om meer de leugenspreker te geloven en waarde aan zijn woorden te hechten. Ik weet wie de Heere is en dat mijn heil in hem ligt. En toch, ik voel me als christen regelmatig falen. En ik ben soms bang dat omdat mijn vertrouwen niet groot genoeg is, dat God me niet ziet en me niet helpt. Ik staar me bij tijden blind op mijn moeilijke omstandigheden. En ik denk soms dat mijn zonden groter zijn dan de vergevende liefde van God. Ja, dat is herkenbaar wat je zegt. Daar kan ik ook zo last van hebben. Peter zat er ook last van. Toen hij zijn blik gericht hield op de Heere Jezus, ja, toen ging het goed, maar toen hij naar beneden ging kijken, hè? Toen hij op zichzelf ging letten, toen hij op de omstandigheden ging letten, ja, toen zonk hij weg in het water, toen ging het mis. Herkent u die blikrichting? Heb je het gevoel dat je faalt? Dat je tekort schiet in je vertrouwen op God? Nou, kijk dan vanmiddag met David omhoog. En kijk dan nog eens naar beneden, naar de woorden van onze tekst, naar die ene naam geschreven met allemaal hoofdletters. Zeg eens, gaat er dan geen weg voor je open? Als jij zegt vanmiddag, ik heb geen vertrouwen op God. Als u zegt, ik heb te weinig vertrouwen op de Heer, dan zegt Gods naam vanmiddag. En toch kan het. Niet uit u. Maar vanuit mij. He, want ik wil bij jou binnengeven wat er niet in zit. Ik wil steeds binnenkomen bij je en geven wat er niet bij jou in zit. Wat je niet hebt en daarom verwacht het van mij. Verwacht het van mijn geest. Verwacht het van mijn zoon. Verwacht grote dingen van God zoals David grote dingen verwacht van God. Hij denkt groot over de Heer. En kijk, als je klein denkt over God, dan heb je ook een kleine God, hè? Althans in je beleving. En ja, dan valt het ook niet mee om je vertrouwen te stellen op God. Dat hangt met elkaar samen. Het beeld dat je hebt van God, het beeld dat je hebt van jezelf, bepalen de mate waarin je vertrouwt op de Heer. Vindt u het moeilijk om op de Heer te vertrouwen? Dan zou het zomaar kunnen. Dat je te grote gedachten over jezelf hebt. Dat je te veel van jezelf verwacht en te kleine gedachten hebt over de Heere. Te weinig verwachting hebt van Hem. Weet je wat Salomo zegt in Spreuken 14, vers 26, dat de vreze des Heeren, dus dat ontzag voor God en de liefde tot God, dat de vreze des Heeren leidt tot een sterk vertrouwen. Nou, dan mag je het wat bidden vanmiddag, hè. Heere, open mijn ogen voor U. Leid me door uw geest. Geef me het juiste zicht op wie ik ben en wie u bent, zodat ik u zal vertrouwen en steeds meer zal vertrouwen. Zoals die man dat zei, jongens en meisjes, tegen Spurgeon, die dominee uit de 19e eeuw in Engeland. Hij zei tegen Spurgeon, ik vertrouw op u. En dat zei hij toen Spurgeon in Londen stond om drukke weg over te steken. En nee, toen waren er nog geen trams, geen bussen, geen auto's, geen scooters. Toen waren er nog paarden met wagens, maar ze waren er ook volop en ze reden achter elkaar aan en ze kruisten elkaar. En Spurgeon die stond zo een geschikt moment af te wachten dat hij die drukke weg over kon steken. En toen stapte er iemand op hem af die bijna helemaal blind was. En die zei, wilt u mij helpen? Wilt u mij een hand geven om naar de overkant te komen? Spurgeon zei, wil je met mij mee? Ja, zei die man, u kunt toch goed zien? Op u vertrouw ik. En zo gingen ze samen. En toen ze veilig aan de overkant kwamen, zei die man tegen Spurgeon, ik had het je toch gezegd. Ik wist dat ik op u kon vertrouwen. Nou, gevaarlijker dan een weg oversteken is onze reis door het leven. Hoe kom ik ooit veilig aan de overkant? Door met lege handen naar de Heere toe te gaan. En te zeggen tegen hem wat die man tegen Spurgeon zei. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw me toe. Aan uw genadige zorg en leiding. Ik kan het niet. Ik heb het niet. Ik zal het niet. Maar u. Uw trouw is groot. Kom je dan goed uit? Wie van ons durft vanmiddag te zeggen dat wie zich aan God toevertrouwt, niet goed uitkomt? Wie op Hem vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Maar wie niet op de Heere vertrouwt, ja, die moet wegzinken in de toorn van God over de zonde. Dat is de ernst die ook aan de prediking vastzit. Dan is er geen tijd meer om uit die kuil omhoog getrokken te worden en op de rots Christus gezet te worden. En daarom vertrouw je leven aan de Heere toe. Wat is het heerlijk om niet meer om hem heen te kunnen, niet meer om hem heen te willen. Echt gelukkig ben je, welzalig. Als je als jongere, als oudere je leven toevertrouwt aan de Heere, ja, dan ben je echt gelukkig. Want dan heb je een God in de hemel, die alles heeft en geeft wat je nodig hebt. Dan heb je een helper die raad weet met je zorg en nood. Dan heb je het beste adres. Als de zonde je benauwt, dan heb je een God die voor je instaat. Voor de tijd, ja, en voor de eeuwigheid. Dan mag je met vallen en opstaan leven tot eer van God. Ja, echt gelukkig, welzalig. Wie deze God kinderlijk mag vrezen en op hem zijn vertrouwen stelt. Amen. Zullen we samen, Heere, bidden en danken. Dank, Heere, voor uw goedheid, voor uw genade. Dat u ons tegemoet komt in onze eigen situatie. En geef dan dat dit de vrucht mag zijn, de uitwerking mag zijn van deze dienst. Dat kleinste kind in ons midden en de oudste broeder en zuster in ons midden op de knieën gaat voor u. De handen uitstrekt naar u. van u leert verwachten. Heere, we belijden onze zonde. We vragen u, vergeeft u het ons? Vergeeft u het ons dat we u zo vaak wantrouwen? Dat we allerlei vraagtekens gaan plaatsen bij het spreken van u. En als de duivel op bezoek komt en zijn leugenpraatjes rondstrooit, dan zetten we er een uitroepteken achter. Vergeeft u het ons, juist als we u mochten leren kennen. En weten wie u bent in uw trouw, in uw genade en uw zorg. O, geef dan dat de tekst een aansporing mag zijn om meer en meer ons leven in uw goede hand te leggen. En op u te vertrouwen. Want wie op u vertrouwt, die komt nooit beschaamd uit. We danken u voor dit evangelie. En we bidden u, laat dit de richting van ons leven mogen zijn als we in zorgen zitten. Als er moeite en verdriet is, gemis en eenzaamheid. Als we geconfronteerd worden met onze zonde, dat we dan de weg tot u gaan. Maar ook in dagen van voorspoed en blijdschap, dat we u in alles betrekken. Dat we ons vertrouwen op u stellen. Op u alleen. Kijk, dat zoiets in ons leven gezien mag worden. Van uw werk. En dat u uiteindelijk de eer daarvan zal mogen ontvangen. Heer, we willen ook vragen of u ons wilt bewaren. Bewaren voor ongeloof. We niet dit woord van ons afschudden en ons eigen leven verder leven. En vertrouwen op onszelf, vertrouwen op wat anderen zeggen. Maar ons oor niet echt te luisteren leggen bij u en uw woord. O, neem ons dan onder uw hoede. En trek ons tot u door uw geest. En dat we zo de kerk mogen verlaten. Het oog omhoog. Terugkijkend naar dat wat u gedaan hebt. Winnend aan vertrouwen. Heer, wilt u zo met ons meegaan op weg naar de jaarwisseling. Geeft u dominee Hogeboom alles wat hij nodig heeft in de voorbereiding van de diensten. Dat u ons als gemeenteleden onder uw trouwe zorg meeneemt op het pad van het leven. Vergeeft u het verkeerde, aanvaardt u onze dank dat we hier in rust en vrede bij elkaar mochten zijn. Uw naam zij geprezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Groot bent u, goed bent u, u moet alle eer ontvangen nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven en ik zal in dit vertrouwen leven. Psalm 42, vers 5. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.